hij fysiek onder ons was. En nu komt zijn tweede boek. En daarin begint Lucas met wat Jezus begonnen is. Dus Handelingen is een soort van wordt vervolgd. Jezus is dan niet meer fysiek bij ons, maar hij werkt wel. En daar gaat de Handelingen der Apostelen over. En dan zie je in Handelingen 1 vers 14, dat na de hemelvaart, maar voor de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, dat er staat, deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Dus voorafgaand aan de uitstorting van de Heilige Geest, Jezus is voor hun ogen opgenomen in de hemel, overgegaan van deze wereld in een andere voor ons oog onzichtbare wereld. En dan gaan ze naar Jeruzalem en dan gaan ze bidden en smeken, voorafgaand aan de uitstorting van de Heilige Geest. Want Jezus had gezegd tegen hun, dat de belofte van de Vader, dat zij die moesten verwachten. Dat staat in Handelingen 1 vers 4. Dat ze de belofte van de Vader moesten verwachten. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze bidden en smeken. En dat is heel interessant. Daar kom ik zo op terug. Want waarom deden ze juist dat? Dan zie je dat na de uitstorting van de Heilige Geest, na de Pinksterdag, dat er dan staat in Handelingen 2 vers 42, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Niet alleen voor de uitstorting van de Heilige Geest en na de hemelvaart, maar ook na de uitstorting van de Heilige Geest, zien wij hetzelfde. De toon is gezet voor het nieuwe normaal. En dan zie je dat bij de eerste christenen dat gebed een opvallend grote rol speelde. En ik zeg expres opvallend groot. Want als je de evangeliën Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leest, dan zie je in die evangeliën geen enkele referentie aan biddende discipelen. Nergens. Soms staat er een vers waaruit je zou kunnen opmaken misschien, maar nergens een duidelijke, expliciete verwijzing naar biddende discipelen, biddende apostelen. Dus in de evangeliën vind je daar niks van. Je vindt wel veel over een biddende Jezus. Jezus spreekt veel over het gebed. Maar, en dat is misschien nog wel belangrijker, hij leefde het. Voor de ogen van zijn volgelingen leefde hij een biddend leven. Soms stond hij heel vroeg op voor dag en dauw en bracht hij tijd door in het gebed voordat de dag begon. Soms bracht hij de hele nacht door in gebed. Hij bad alleen. Soms bad hij met de discipelen erbij. Dus hij leerde het en hij leefde het. Maar de apostelen, daar zie je dat niet. Het is interessant dat Jezus daarover spreekt, maar hij doet het ook. En een van de dingen waarop wij de volgende generatie mogen leren om te bidden, dat is door erover te praten, maar misschien nog wat belangrijker, door het ook te leven. Voor de ogen van de volgende generatie. Als je ouders bent met kinderen en kleinkinderen, voor de ogen van je kinderen en voor de ogen van je kleinkinderen. En dan zie je dat in de handelingen, dus in de evangeliën vind je nul referenties, maar in de handelingen vind je 30 verwijzingen in 28 hoofdstukken naar biddende apostelen, biddende christenen. Dus het kwartje is gevallen van het nieuwe normaal. Vroeger was Jezus fysiek bij hun, nu is hij dat niet meer. Maar hij is er wel en in het gebed wordt dat ervaren, wordt dat gezocht, wordt dat beleefd. Jezus werkt nog steeds, maar nu door hen heen. We lezen Handelingen 12 en dan lees ik de eerste 5 versen. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. En toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, toen liet hij ook Petrus aanhouden. En dat was tijdens het feest van, het ongedezende brood. En na de arrestatie sloot hij Petrus op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken met de bedoeling om hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. En terwijl Petrus zo onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. En dan gebeurt er van alles. In de nacht zit Petrus zo in de cel en dan komt er plotseling, terwijl hij en de wachters liggen te slapen, een engel, stralend licht in de cel. De engel maakt Petrus wakker, de ketenen vallen van zijn armen. De engel zegt tegen Petrus, joh, doe de kleren aan en je schoenen aan en volg mij. En dan loopt de engel met Petrus slaapdronken achter hem aan, langs de eerste wachtpost, langs de tweede wachtpost. Dan komen ze bij de grotere ijzeren buitendeur van de gevangenis. Die gaat net als in de supermarkt automatisch voor hen open. Ze komen naar buiten in de stad, ze lopen een straatje verder en plotseling is de engel weg en staat Petrus daar. Dan pas wordt Petrus wakker en beseft hij dat wat er is gebeurd, dat echt is gebeurd. Dat hij niet droomt, hij knijpt zichzelf. Nee, het is echt. Op dat moment denkt hij, wat doe ik? En dan weet hij van nou, als ergens mensen nog op zijn, op dit tijdstip van de dag, om misschien wel voor mij te bidden, dan is het bij Maria, de moeder van Marcus, de evangelist. Daar gaat hij naartoe. Hij klopt aan de deur. Op dat moment zijn er in dat huis een groot aantal, staat er, christenen bij elkaar om samen te bidden voor Petrus. Hij klopt op de deur, het duurt even en dan hoort hij een stemmetje aan de andere kant. En hij zegt, ik ben Petrus, doe de deur open. Vervolgens hoort hij niks meer. Dat meisje loopt naar binnen toe, die zegt, Petrus staat voor de deur. Ze hebben de hele nacht gebeden voor Petrus, voor zijn vrijlating, want het was eerder gebeurd. Eerder in de hoofdstukken lezen we dat de apostelen gevangen waren genomen en dat een engel hen in de nacht had bevrijd. Dus ze wisten dat het kon. En Petrus staat voor de deur. Nou, daar hebben ze de hele nacht voor gebeden. Weet je wat ze zeggen tegen het meisje? Je bent gek geworden. Je hebt je verstand verloren. Dat is misschien zijn engel. Nee, zegt ze, het is echt Petrus. Uiteindelijk doen ze de deur open. Petrus komt binnen en die vertelt wat er is gebeurd. En dan gaat Petrus weg uit veiligheidsoverwegingen om een veilige plek te zoeken. Dat is wat hier gebeurt in Handelingen hoofdstuk 12. Begint in vers 1 met te zeggen, omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus. Er staat sommigen van de gemeente, zowel gemeenteleden als Jacobus, die krijgen met Herodes te maken. Herodes was Herodes Agrippa. Het is de kleinzoon van Herodes de Grote, die aan de macht was toen Jezus werd geboren. Zijn opa Herodes de Grote, daarvan weten we dat het een meedogenloze man was. Meedogenloos. Hij doodde zijn eigen vrouw, hij had een stuk of 11 vrouwen. Dit was zijn lievelingsvrouw, die hij begon te wantrouwen. En toen heeft hij haar om het leven gebracht. Hij heeft haar vermoord. Hij heeft ook haar moeder vermoord. Hij heeft een paar van zijn zonen vermoord. Hij heeft familieleden vermoord. Hij was een bouwmeester die de tempel van Jeruzalem herstelde, om zo een poging te doen de Joden te paaien. Maar de man was meedogenloos. Hij heeft de helft van het Sanhedrin in zijn tijd om het leven gebracht. Dan komen de wijzen uit het oosten hem vertellen dat er een koning van de Joden is geboren. Oh ja, zegt hij, dat is interessant. Ga hem zoeken. En als je hem gevonden hebt, kom dan bij me terug. En vertel me erover. Waar je hem hebt gevonden. De man was meedogenloos. Vervolgens laat hij daar alle kinderen onder 2 jaar rukzichtloos om het leven brengen. Het was keizer Augustus die van Herodes de Grote zei: je bent veiliger als het varken van Herodes dan als zijn zoon. De kapper van Herodes, de Herodes de Grote, die op een gegeven moment vernam dat hij dus niet zo blij was met zijn zonen, nam hij het op voor zijn zonen. Niet alleen de zonen werden omgebracht, ook de kapper werd vermoord. Omdat hij het opnam voor zijn zoon. Dit is zijn kleinzoon, koning Agrippa. Je kunt hierin zien dat de appel niet ver van de boom valt. Ook deze man weet er wat van. En dit tekent het beeld, en dat doe ik expres, van de tijd waarin dit zich allemaal afspeelt. Wij denken soms dat we in een moeilijke tijd leven. En al gauw hoor je bij het minste geringste, is dit het einde der tijden? Dan denk ik, mensen, denk even na wat er allemaal al is gebeurd in deze wereld. Waar het begon in de Romeinse tijd. Wat een verschrikkelijke tijd. En sindsdien, wat een verschrikkelijke dingen zijn er over deze aarde allemaal al niet gekomen. Dan staat er in vers 3, toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. En dan zie je de leiders zijn weg. De situatie voor Petrus leek echt hopeloos. Hij werd 24 uur per dag onophoudelijk bewaakt door 4 soldaten in 4 shifts. Dus bij elkaar 16 soldaten. Hij was aan kettingen gebonden. Ontsnappen was absoluut onmogelijk. Petrus was samen met Johannes al eerder in verhoor genomen door de Joodse leiders, dat staat in hoofdstuk 4. En toen werd hen verboden om nog te spreken in de naam van Jezus. Dan in hoofdstuk 5 worden alle apostelen gevangen genomen en wonderbaarlijk bevrijd. In hoofdstuk 8 is Stefanus gedood. Hoofdstuk 9 zie je Saulus die brieste van dreiging en moord en gaat helemaal naar Damascus, 320 kilometer bij Jeruzalem vandaan, om daar te kijken of hij volgelingen van Jezus kan vinden om ze te grazen te nemen. En nou wordt dus Jacobus is al dood, Petrus wordt gevangen en bovendien waren het niet de enige. Hè? Het was onderdeel van een campagne, er waren ook allerlei gemeenteleden gevangen genomen en mishandeld. Het was onderdeel van een campagne. Allerlei gemeenteleden gearresteerd, mishandeld. Jacobus is met het zwaard gedood. Menselijk gezien ziet het er somber uit voor Petrus. Het is een hele moeilijke tijd. Vervolging, intimidatie, gevangenschap, moord, doodslag. Er zijn mega problemen in de hele jonge kerk. En dan zie je hieruit dat vervolging, dat hoort erbij. We hebben een goede vriendin van mijn vrouw, was een Chinese arts die we hebben leren kennen in ons werk. En die woont en werkt in China. Een prachtig mens, maar die is een keer bij ons in Emmeloord op bezoek geweest. En toen hadden we het ook over de situatie in China. En toen vertelde zij ons, en dat heeft ons altijd, dat hebben we altijd onthouden. Ze zegt, weet je, vervolging, een beetje vervolging, is helemaal niet slecht voor de kerk. Dat is wat ze zei. Een beetje vervolging, dat is helemaal niet slecht voor de kerk. Maar vervolging hoort erbij. Jezus spreekt er vaak over, op zoveel plaatsen in de evangelie. Bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 16, Johannes 17 heb je dat prachtig hoge priesterlijk gebed. Maar hoofdstuk 16, daar vertelt hij van joh, het zal heel zwaar worden. Er zal een tijd komen, dan zullen mensen denken dat ze God een dienst bewijzen door jullie van het leven te benemen. En dan heeft hij dat prachtige gebed in Johannes hoofdstuk 17. En dan bidt hij niet dat ze uit de wereld zouden worden weggenomen, hè, dat al de problemen hun bewaard zouden worden, maar dat ze door de Vader zouden worden beschermd en bewaard. En dan zie je dat die moeilijke tijd, die is nu aangebroken. Problemen in de kerk. En dan is de vraag, wat doe je nou in zo'n geval? Het is voor alle gelovigen in de stad Jeruzalem, is het spannend. Het was waarschijnlijk zelfs gewoon gevaarlijk om bij elkaar te komen. En dan zie je dat naast een paar gemeenteleden nu ook de leiders gevangen zijn en gearresteerd. Eén is al dood, de ander gaat misschien dood. Het zijn schapen zonder herder. De kudde is gehavend. Het is een hele spannende tijd. Wat doe je in zo'n situatie? En dan gaan we even terug naar het begin. Het was Jezus' werk door hun heen. Zij wisten het. Zij moesten hem zoeken. Ze moesten hem vragen. En bovendien hadden ze het al eerder ervaren dat de apostelen op een wonderbaarlijke manier werden bevrijd uit de gevangenis. En zie je in vers 5, Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Petrus was geen aanwezige leider meer in de kerk die kon zeggen wat ze moesten doen. Het was nu hun eigen beslissing dat ze deden. En waarschijnlijk werd er op allerlei plaatsen in Jeruzalem gebeden. Want er waren intussen duizenden in Jeruzalem, volgelingen van Jezus. En zij hadden geen kerkgebouwen. Hun bijeenkomsten waren bij de mensen thuis. En dan staat er toen, in die hopeloze situatie, gebeurt er een wonder. Maar niet zomaar een wonder, tot vermaak van Gods volk, dat we allemaal blij kunnen zijn, moet je eens kijken hoe machtig Jezus is. Nee, dit is een wonder. In het plan van God. God had kennelijk nog wat werk voor Petrus te doen. En God zorgt ervoor, ten behoeve van zijn plan, zijn wereldomvattende, prachtige, grote plan, God zorgt ervoor dat Petrus uit de gevangenis wordt gehaald en wordt bevrijd. En dan zie je dat nog altijd het gebed een hele grote rol speelt. In kerkgroei, in zendingswerk en in opwekkingen. U weet dat... heb mijn leven lang bij het werk van OM gewerkt. Het is, moet ik even goed kijken hoor, dit jaar is het 48 jaar geleden dat ik zei, ik ga meedoen aan een actie van OM. Het was een zomeractie, een maand lang zou ik meedoen. U begrijpt dat het een beetje uit de hand gelopen is, 48 jaren later. Maar dat OM-werk, daar hebben ongelooflijk veel mensen aan meegedaan. En die zijn erdoor aangeraakt, die zijn erdoor veranderd. Toen George Ferwer, de oprichter van OM, met pensioen ging, hadden we een hele grote viering in Engeland. En toen hebben we bij elkaar eens een inventarisatie gemaakt van hoeveel zendingsorganisaties zijn er nou voortgekomen uit de inspiratie van wat mensen in OM ontvangen hadden. En toen kwamen wij tot meer dan 100 organisaties. Een van de grootste is Frontiers, door Greg Livingston begonnen. Greg Livingston ging OM uit na 10 jaar, toen ik in OM kwam, 1974. Ik heb net 2 weken geleden een hele mooie mail van Greg Livingston gehad. Maar zo zijn er meer dan 100 organisaties. Ik woon nu in Soest en daar heb ik Els Terwelle 2 keer ontmoet in huis. En Els van In de Ruimte vertelde mij wat Herman zijn bezoek aan de Logos in Rotterdam en het horen van George, de jonge George Furwer met zijn grote mond in die tijd, wat voor impact dat op hem maakte om de Bijbelschool van In de Ruimte te gaan beginnen. En zo kun je door. Er is ontzettend veel door dat werk gebeurd. Maar hoe is het nou allemaal begonnen? Hoe is dat werk van OM nou allemaal ontstaan? Wel, het is ontstaan door 1 vrouw, mevrouw Klap, in Amerika, in New Jersey, die in de Tweede Wereldoorlog, toen Amerika jongens en meisjes stuurde om te vechten met de Japanners in Azië, om daar de bezette gebieden te bevrijden, en om in Europa te bevrijden van het juk van het nazisme, toen begon zij te bidden. Heer, stuurt u toch jongens en meisjes uit Amerika om de wereld in te gaan om het evangelie te verkondigen. En daar heeft ze voor gebeden, ook toen de oorlog voorbij was, 15 jaren lang, concreet, aanhoudend. Heer, alstublieft, stuurt u Amerikaanse jongeren de wereld in om het evangelie te verkondigen. En toen komt in New Jersey, in een school waar zij met naam en toenaam voor gebeden had, door een Johannes-evangelie wat ze had uitgedeeld, de aan porno verslaafde 16-jarige jonge George Furwer met zijn grote bek, voorzitter van de scholierenvereniging, radicaal tot bekering in een bijeenkomst op Madison Square waar Billy Graham had gepreekt. En waar hij met een blondine aan de arm en een verrekijker in zijn hand naartoe was gegaan om die evangelische goochelaar te gaan bekijken. De boodschap die avond raakte hem zo diep dat hij radicaal tot bekering is gekomen. En die 16-jarige jongen wordt de oprichter van het werk van Operatie Mobilisatie. Maar hoe is het begonnen? Het is begonnen met een biddende vrouw. Gebed speelt nog altijd een mega rol. En wij zien dat ook in onze tijd. De ouderen onder ons, die kennen de liederen van Johannes de Heer. Liederen als Veilig in Jezus' armen. Of Welk een vriend is onze Jezus. Maar ken je ook het verhaal dat achter die liederen schuilgaat? En dan weet ik, de meesten hebben daar geen idee mee van. In 1905, dus ruim 100 jaar geleden, begon de toen 39-jarige Johannes de Heer samen met anderen in heel Nederland bijeenkomsten of conferenties die 3 dagen duurden te houden, waar het evangelie op een hele eenvoudige, toegankelijke, appellerende manier werd verkondigd, waar prachtige liederen werden gezongen, waar mensen een persoonlijk getuigenis gaven hoe ze Jezus hadden leren kennen, en waar met elkaar gebeden werd. Dus niet de dominee die bad voor het volk, het kerkvolk, nee, waar iedereen zomaar hardop kon bidden. En dat was nieuw en dat zorgde voor enorm veel reuring in ons land. Van de organisatoren, zoals Johannes de Heer, waren er een aantal in Wales geweest. En die hadden kennis gemaakt met de opwekking die daar in die tijd was losgebarsten. Liederen die ze daar hadden leren kennen, hebben ze vertaald in het Nederlands en zo in Nederland geïntroduceerd. En wat er in Wales gebeurde, daarbij was het gebed aan de orde van de dag. In de plaats Elberdale Aberdare in Wales kwamen mensen 's morgens eerst soms 4 uur bij elkaar om te bidden voordat ze naar hun werk gingen. En de aanwezigheid van God die was daar op allerlei plaatsen heel erg sterk aanwezig. Overal in Wales werden mensen echt door God aangeraakt en kwamen tot bekering. Dronkaards, dieven, gokkers, pubs stroomden leeg en de gebedsbijeenkomsten stroomden vol. Mijnwerkers gingen na een lange werkdag niet naar huis, maar eerst naar de kerk om met elkaar te zingen en samen te bidden en Gods woord te horen. En de samenleving veranderde zo dramatisch dat er verslagen zijn van politieagenten die geen werk meer hadden en die dus besloten om zanggroepjes te vormen, om van kerk naar kerk te gaan en daar op te treden. Er was een enorme verandering. Vanuit Wales heeft die opwekking zich toen verspreid naar India en naar Korea. In Pyongyang, daar waren in het huidige Noord-Korea, waren toen zendelingen bij elkaar voor een week van Bijbelstudie en die hoorden van wat er in Wales gebeurde en toen sloeg bij hen ook de vlam in de pan. Op nieuwjaarsdag kwamen in Pyongyang 1.500 mensen samen om te bidden. Ze noemden dat een roep tot God. Veel mensen beleden daar openlijk hun zonden. En iedereen wilde hardop bidden. Zo is het bidden Koreaanse stijl ontstaan. Dat is een belevenis om in een Koreaanse kerk te zijn. En als er dan gezegd wordt, laten we samen bidden, dan barst er een cacofonie van herrie los, want iedereen bidt tegelijk hardop in het Koreaans. Het werd de aanzet tot een hele grote opwekking in Korea, waarbij Pyongyang, nauwelijks voor te stellen, nu in Noord-Korea, toen het Jeruzalem van het Oosten werd genoemd. En in het begin van januari kwamen de christenen daar elke dag bij elkaar om te bidden. Eerst voor 1 of 2 uur, later soms wel voor 8 uren aan een stuk. Eén kerk in Pyongyang had elke woensdagavond een gebedsdienst waar tussen de 1700 en 2000 mensen samenkwamen voor gebed. In de 5 jaar die volgden groeide de Koreaanse kerk met bijna 80.000 leden. Dat was toen, in die tijd, meer dan het totale aantal christenen in heel Japan na 50 jaar zendingswerk. Het was ook dubbel zoveel als het aantal geschatte christenen in China uit die tijd. Dus dat was enorm. Een kerkgroei met 80.000 Koreanen. En vanuit Korea ging die opwekking toen over naar China. Het verspreidde zich over Japan, over Zuid-Afrika. Er spoelde een golf van herleving over de kerken in Afrika, Zuid-Amerika, de Stille Zuidzee. En overal gingen mensen bidden, werd het evangelie verkondigd, kwamen mensen tot geloof en beleden in het openbaar hun zonden. Nou, die vlam sloeg over naar Nederland. Johannes de Heer en anderen organiseerden bijeenkomsten, die duurden vaak 3 dagen. Heel veel bezoekers die daar kwamen in het koude, reformatorische, strakke Nederland, die kwamen daar heel sceptisch naartoe. Een van de verhalen daarvan is opgeschreven, is van een zekere dominee Stegenga in Breda, die zo sceptisch naar een bijeenkomst kwam en na afloop schreef: al tijdens de voorbereidende bidstond was de kracht van de geest merkbaar. Er kwam iemand kijken om te bekritiseren, maar hij werd zo in het hart gegrepen dat hij in de samenkomst openlijk zijn zonde beleed en zich overgaf aan de Heer. Er zijn op die ochtend andere dingen aan het licht gekomen. We sidderden bijna bij het begin van een gebed, want we hoorden zulke ongewone belijdenissen. Eén broeder zei: O God, ik kan het niet langer verzwijgen. Ik ben een dief. Ik heb uw geld onthouden, dat u toekwam. Aan het einde van de samenkomst, schrijft de dominee, werd bekendgemaakt dat er nog een tekort was om de onkosten te dekken van de conferentie van ongeveer 60 gulden. Die broeder riep meteen uit: dat zal ik betalen, want zoveel heb ik God onthouden. Niemand had meer de moed op onoprecht te blijven, aldus dominee Stegenga van een bijeenkomst in Breda. Dit is het verhaal achter de liederen van Johannes de Heer. Gebed speelt nog altijd een mega grote rol in het werk van de zending, van de kerk en van echte opwekking. Er zijn ook hele grote vragen en daar wil ik mee beëindigen. Want waarom werd Jacobus nou vermoord en werd Petrus wonderbaarlijk uit de gevangenis bevrijd? Wel, wij moeten zo eerlijk zijn om te zeggen, dat weten wij niet. Ik kan u zeggen dat bij ons in het gezin, wij dat ook zeggen. Wij weten dat niet. Waarom werd onze dochter, die 8 jaren lang helemaal was vastgelopen in haar studie verpleegkunde, enorm in de shit was terechtgekomen, buiten het oog van haar vader en haar moeder en haar zus en haar broer. We zagen allemaal dat ze het moeilijk had, maar we wisten niet wat er aan de hand was. En we baden veel. Toen op een avond, nadat ze 8 jaren lang steeds dieper in het moeras was gekomen, en ik mag dit vertellen, want ze vertelde het zelf, bij de begrafenis van haar moeder, toen keek ze naar de film, de Jezusfilm op de televisie. En zij had besloten van bepaalde dingen, dat zou ze nooit, nooit, nooit aan iemand gaan vertellen. En die avond zag ze Jezus. En die acteur keek soms in de camera en haar eigen woorden zijn, toen was het alsof Jezus mij aankeek. En die zei, dit heb ik allemaal voor jou gedaan. De tweede helft van de film heeft ze jankend uitgekeken. Toen de film voorbij was, heeft ze gebeden. En toen zei ze, Heer, ik weet niet wat het betekent, maar ik heb wel eens van mensen horen zeggen, Heer, verbreek mijn wil. En dat wil ik u vragen. Verbreekt u mijn wil. Ik kom hier zelf nooit meer uit. De volgende dag, na 8 jaren, hè, na 8 jaren, de volgende dag krijg ik een brief in de brievenbus in Emmeloord, die ik openmaak. En als ik de brief open, zie ik dat de brief niet voor mij is, maar voor mijn dochter. Dus ik had per ongeluk haar brief opengemaakt. Maar ik had ook gezien dat er 25.000 euro moest worden terugbetaald. Dus ik bel mijn dochter op, ik zeg, het spijt me heel erg, ik heb per ongeluk een brief opengemaakt, maar dat was niet een brief voor mij, dat was een brief voor jou. Maar je moet me wel wat uitleggen. Nou, dat is de aanleiding geworden voor een heel verhaal waar we een boek over zouden kunnen schrijven, waardoor mijn dochter tot nieuw leven is gekomen. Maar hoe wonderbaarlijk was Gods timing. Na 8 jaren ziet ze de Jezusfilm, wordt diep in haar hart geraakt. De volgende dag maak ik per ongeluk een brief open. Ik zie ook nog per ongeluk wat erin staat. En dat wordt als door een ingrijpen van God zelf de aanleiding tot vernieuwing van haar leven. Een tijdje later wordt haar moeder ziek. Een half jaar lang horen wij dat ze een bacteriële infectie in de sinusholte heeft. Maar na een half jaar komt de aap uit de mouw. Zij heeft geen infectie, zij heeft kanker. Een agressieve, gevaarlijke vorm van een lymfeklier, non-Hodgkin lymfeklierkanker. Wij hebben gebeden als nooit tevoren. Deze man heeft 's nachts op zijn knieën in de kamer gelegen en geroepen: God, alstublieft, dit doet zo'n pijn, alstublieft. Wij willen u zo graag nog jaren samen dienen. In de hele wereld hebben mensen gebeden dat ik tegen mijn lieve vrouw zei: Annie, het is niet afgelopen voordat het echt voorbij is. Er zijn zoveel mensen in de hele wereld die voor jou bidden. Eén keer was ze voor bestraling in het ziekenhuis, het UMC van Utrecht. En dat duurde 6 minuten dat we niet bij haar mochten komen, omdat die bestraling plaatsvond. Tijdens die 6 minuten kreeg ik 3 e-mails. 1 van een Papua-vrouw, een christen, die verantwoordelijk is voor het gebedsnetwerk van de Wycliffe in de Stille Zuidzee. En zij schreef: Joop, ik heb iedereen in ons netwerk gevraagd om voor Annie te bidden. Toen kreeg ik een mail van broeder Daan, een Nepalese evangelist die we net hadden ontmoet daarvoor in een cursus in Thailand. En die schreef: Joop, elke dag bid ik met mijn vrouw en kinderen voor Annie. Toen kreeg ik een mail van een vrouw uit Pakistan die met Annie kort daarvoor in een cursus in een gespreksgroepje had gezeten. En die zegt: Joop, in ons gezin bidden wij elke dag voor Annie. Ik zeg: Annie, er zijn misschien wel meer dan 1000 mensen in de hele wereld die bidden voor jou. Het is niet voorbij voordat het echt voorbij is. Mijn vrouw is overleden. En dan is de vraag: waarom de een wel en waarom de ander niet? En dan moeten we zo eerlijk zijn om te zeggen: dat weet ik niet. Nou zijn er mensen die komen naar mij en die zeggen: Joop, is dat geen geloofscrisis voor je? Er is zoveel gebeden. En nou is het toch niet gebeurd, dan kan ik u met de hand op mijn hart zeggen: dat heeft niets met een geloofscrisis te maken. Ik zou mijzelf arrogant vinden als ik God als het ware ter verantwoording zou roepen om te vertellen wat er in mijn leven. Wie ben ik in het hele universum, de God die hemel en aarde heeft geschapen, dat er dingen zijn die ik niet leuk vind? En dat er dingen zijn die ik niet begrijp, dat is voor mij geen probleem. En als wij zo om ons heen kijken, zoals hier, dan zijn er dingen, dan moeten we zo eerlijk zijn, dat begrijpen we niet. Maar laat dat geen probleem zijn. God is zoveel groter. En God, de God die hemel en aarde, het hele universum heeft geschapen, het universum heeft geschapen, kun je dat voorstellen? Door zijn woord, die is ons geen verantwoording schuldig. Het enige wat hij tegen jou en tegen mij wil zeggen, is: laat mijn genade jou genoeg zijn. Laat het voor jou voldoende zijn, te weten dat ik zielsveel van jou houd. Die mensen daar en toen waren mensen zoals wij. Ze zeiden tegen elkaar, ze zeiden tegen dat meisje dat vertelde: Petrus staat voor de deur. Ze zeiden: joh, je bent buiten zinnen. Er staat letterlijk zoiets: meisje, ben gek geworden, je hebt je verstand verloren. En dan denk ik: is dat niet mooi? Het is haast humoristisch als je het verhaal leest. Het zijn mensen zoals wij. Ze baden om de uitredding van Petrus. En Petrus staat voor de deur: meid, je bent gek geworden. Misschien is het zijn engel. En dat is wat God doet nog altijd. Hij werkt door ons, mensen, met al onze menselijkheden heen. En dan denk ik wel eens, als ik jullie allemaal zo zie en thuis zitten mensen te kijken, wat is nou jouw ervaring met gebed? En als we de tijd zouden hebben om dat te horen, dan weet ik zeker dat wij ook hier hele mooie verhalen zouden horen. Over God die heeft geholpen. God die heeft voorzien. Misschien ook verdrietige verhalen. Waar je zegt: ik weet ook niet waarom het zo gegaan is. Maar We zouden veel verhalen horen. Nu de gemeente niet meer normaal kan functioneren door COVID-19, dan is de vraag, wat doen wij? Wat doe jij? En dan is het mijn verlangen en mijn gebed en mijn oproep vandaag. Laat het gebed het nieuwe normaal worden voor jou en voor mij. Bidden alleen. Bidden als man en vrouw samen. Laat er geen dag voorbij gaan dat je niet samen oprecht en eerlijk kunt bidden. Met je kinderen om samen te bidden. Als je als gemeenteleden bij elkaar op de koffie komt, ga dan niet uit elkaar zonder te zeggen van joh, zullen we samen nog even met elkaar bidden? En gebruik dan de drie B's. Binnen, buiten, boven. Binnen, wees eerlijk over wat er leeft in je eigen hart. Naar boven, om God te eren en te loven en te danken en te aanbidden. En naar buiten, voor al die mensen om ons heen die onze gebeden nodig hebben. Ik schrok toen ik zag dat bij Open Doors op de lijst van vervolgde de landen met kerkvervolging Afghanistan nu op nummer 1 staat. Wat zijn er een plekken in de wereld die onze gebeden nodig hebben? Wat doe jij als het tegen zit? Ga je dan schelden? Ga je dan vloeken? Ga je dan God de rug toekeren? Ga je in stilte afscheid nemen van het geloof wat je eerder hebt beleden? Of zeg je, nee, ik wil met hem wandelen. In voorspoed en in tegenspoed. Dingen die ik wel begrijp, dingen die ik niet begrijp. Laat het gebed het nieuwe normaal zijn voor jou en voor mij. Zullen we een moment stil zijn dat we in ons eigen hart hier ook op kunnen reageren? En dan wil ik afsluiten en dan sluiten we de dienst af. Jezus, wij zijn uw leerlingen, uw discipelen. En wij willen u vandaag, vanmorgen, uit het diepste van ons hart vragen. Heer, leert u mij bidden. Heer, leert u ons bidden, als man en vrouw. Leert u ons bidden in ons gezin. Leert u ons bidden in de gemeente, met elkaar. Heer, leer ons bidden. In Jezus' naam. Amen.